Ik zou willen vragen, als u een Bijbel bij u heeft, dat u 1 Samuel 9 opzoekt. Dat is een behoorlijk stuk wat ik met u samen ga lezen. Het is de laatste preek in deze serie. Dit is de 7e week dat ik achter elkaar spreek en nadenk met jullie over het leven van Samuel. En ik rond het nu af, omdat ik met een andere serie wil beginnen over verdriet en lijden en droefheid, hoe daarmee om te gaan. Maar dat zal ik over 2 weken beginnen. Ik moet zeggen dat ik met deze serie, dat is de 7e preek, over Samuel, ik heb ontzettend genoten. Ik kreeg ook heel veel reacties uit de gemeente en ook van mensen buiten de gemeente. En het indrukwekkende is eigenlijk wat God met 1 persoon kan doen en wat God met 1 persoon een omwenteling kan brengen in een natie, in een volk wat compleet is afgedwaald en wat zich heeft overgegeven aan afgoderij. En het begint eigenlijk bij een biddende moeder die echt grote problemen heeft en geen kinderen, of een biddende vrouw die geen kinderen kan krijgen en verlangen heeft om een moederschap. Daar ben ik met u mee begonnen in Samuel 1, Samuel 1. En ze stort haar hart uit en ze geeft een belofte dat als ze een zoon zou krijgen, dat ze hem aan de Heere God toewijdt. En dat die belofte houdt ze. Terwijl het een ontzettend moeilijke periode is in Israël, omdat er heel veel rondom de tabernakel, daar waar de offers gebracht werden, daar was echte afgoderij. De zonen van Eli, die minachten het offer en daardoor komt er ook een minachting van het offer door het volk. En Samuel die groeit daarop. Je zou kunnen zeggen, wat de moed van een moeder om haar zoon in een omgeving af te geven waarin zeg maar zoveel afgoderij is. Het kan alleen maar zijn dat Hanna heel veel en Elkana heel veel gebeden hebben. Op tienerleeftijd, er staat geen tijd eigenlijk in, maar er wordt vermoed dat dat dan op tienerleeftijd is. Met 4 jaar, waar komt Samuel ongeveer? Met 4 jaar komt hij rondom de tabernakel. Dan is het zo dat hij op tienerleeftijd een roeping ontvangt. En dan zie je, komt er een sprong in de tijd, daar hebben we ook bij stilgestaan, dat hij echt bevestigd wordt door de Heere God als richter en profeet en eigenlijk als priester. En hij brengt een totale omkeer in toewijding. Dan hebben we vorige keer nagedacht over dat hij oud geworden is. En dan maakt hij eigenlijk, heb ik 1 ding maar kunnen, ben ik op gaan lezen over. Als je met mensen zo in de Bijbel aan het bestuderen bent, dan ga je als het ware van die mensen houden. Ik houd echt van Petrus met zijn. Daar heb ik ook eens een studie over gedaan. En dat is prachtig hoe die man struikelt en hoe die zeg maar in zijn emoties eigenlijk voor de Heere God gaat staan. En zo is het ook met Samuel. Ik ben van deze persoon ben ik gaan houden, omdat je dus door zijn leven mag kijken in de Bijbel. En dan zie je ook dat hij gebreken heeft. En dat is aan de ene kant heel verdrietig en aan de andere kant ook voor u en voor mij heel bemoedigend. Want op het einde van het leven dan wil hij eigenlijk een dynastie bouwen en stelt hij zijn zonen aan als richters. En dat is ongekend, omdat dat in de hele richterentijd nooit is geweest. Er is altijd werd een richter geroepen door de Heere God. Altijd werd de richter door de Heere God aangesteld. En dan zie je op het einde van het leven van Samuel dat hij eigenlijk een stukje een dynastie wil bouwen, een familiedynastie. En het van vader op zoon wil laten overgaan. En dan zie je dat die 2 zonen die worden aangesteld, maar ze bedriegen, ze liegen, ze laten zich omkopen. En dat is zeg maar de aanleiding voor het volk, voor de oudste van het volk, om naar Samuel toe te gaan. En dan zie je dat ze met een dubbele agenda komen. Ze misbruiken datgene wat er is fout gegaan en ze zeggen, we willen een koning. We willen een koning die over ons regeert. Nu is dat niet zo, was dat voor de hand liggend, want ook in de wet was eigenlijk voorzien dat het volk zou komen voor een koning. Maar wat hier zo erg is, is dat ze zeggen, we willen een koning zoals alle volkeren. We willen zo zijn als de volkeren. En daarom willen we ook een koning. En in principe wat hier gebeurt is dat ze niet Samuel afwijzen, maar ze de Heere God afwijzen. En dan zitten we in die geschiedenis dat de eerste koning die wordt gezalfd. En dat gaan we nu lezen, dat was de voorgeschiedenis. En dan zie je, en ik lees met u een heel gedeelte, en dan denk je, ja, waarom gaat hij nu zo'n labtekst lezen? Het is zo dat ik houd van Gods woord en ik zie ook dat te weinig in Gods woord gelezen wordt. Maar een andere reden is dat wil je dit echt goed in de context zien met wat ik zeg maar wil overbrengen, en de titel van de preek is Door God geleid, moet je gewoon de hele tekst tot je komen. Dat zijn geen spectaculaire dingen die gebeuren, maar dat zal ik u uitleggen van waarom dat ik de hele tekst nu gelezen heb. Zodat u de context weet en dat zal u echt raken tijdens de prediking. Er was een man uit Benjamin, 1 Samuel 9. Vanaf vers 1 tot 10 vers 1 lees ik. Er was een man uit Benjamin en zijn naam was Kis. Een zoon van Abiel, een zoon van Seror, een zoon van Bechorat, een zoon van Afia, een Benjamiet. Een zeer vermogend man. Dus de afstamming van Saul, dat is zijn vader, gaat het hier over, die is heel bekend, is mooi, dat God een boekhouding eigenlijk bijhoudt. Hij is geïnteresseerd in details van uw leven. Deze had een zoon van wie de naam Saul was, jong en knap, ja, er was geen knappere man dan hij onder de Israëlieten. Vanaf zijn schouders en hoger was hij langer dan al het volk. De ezelinnen van Kis, de vader van Saul, waren zoek geraakt. Daarom zei Kis tegen zijn zoon Saul, neem toch een van de knechten met je mee en sta op en ga de ezelinnen zoeken. Hij trok door het bergland van Ephraim en trok hij door het land van Salissa, maar ze vonden ze niet. Daarna trokken ze door het land van Sahelim, maar ze waren er niet. Verder trok hij door het land van Benjamin, maar ze vonden ze niet. Toen zij in het land van Suf kwamen, zei Saul tegen zijn knecht, die bij hem was, kom laten we terugkeren, anders denkt mijn vader niet meer aan de ezelinnen, maar is hij bezorgd over ons. Hij zei echter tegen hem, zie toch, er is een man Gods in deze stad. Hij is een geëerd man. Alles wat hij spreekt, komt zeker uit. Laten we nu daarheen gaan. Misschien zal hij ons onze weg wijzen, die we moeten gaan. Toen zei Saul tegen zijn knecht, maar zie, als we gaan, dan zullen wij, wat zullen wij dan voor die man meebrengen? Want het brood uit onze reiszakken is op en we hebben geen geschenk om de man Gods te brengen. Wat hebben we bij ons? De knecht antwoordde Saul verder en zei, zie, ik heb het vierde deel van een zilversikkel in mijn hand. Dat zal ik de man Gods geven, opdat hij ons onze weg wijst. Vroeger zei iedereen in Israël het volgende als hij God ging raadplegen. God, laten wij naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een profeet genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd. Toen zei Saul tegen zijn knecht, uw woord is goed, kom laten we gaan. Zo gingen zij naar de stad waar de man Gods was. Toen zij de weg omhoog naar de stad opgingen, troffen zij meisjes aan die de stad uitgingen om water te putten. Ze zeiden tegen hen, is de ziener hier? Zij antwoordden hen en zeiden, zie hij is vlakbij u, haast u nu. Want hij is vandaag in de stad gekomen, omdat het volk vandaag op de hoogte een offermaaltijd heeft. Wanneer u de stad binnenkomt, zult u hem vinden, voor hij de hoogte opgaat om te eten. Het volk zal immers niet eten totdat hij komt, want hij zegent het offer en daarna eten de genodigden. Ga dan nu, want u zult hem dadelijk vinden. Zo gingen zij de stad in. Toen zij in het midden van de stad kwamen, zie, Samuel kwam naar buiten, hun tegemoet, om de hoogte op te gaan. De Heere had namelijk een dag voordat Saul kwam, voor het oog van Samuel onthuld, morgen, omstreeks deze tijd, zal ik een man uit het land van Benjamin naar u toezenden, die moet u tot vorst zalven over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk verlossen uit de handen van Filistijnen, Want ik heb naar mijn volk omgezien, omdat hun geschreeuw om hulp tot mij gekomen is. Toen Samuel Saul zag, gaf de Heer hem te kennen, zie, dit is de man wie ik u gezegd heb. Deze zal over mijn volk heersen. Saul trad op Samuel toe, midden in de poort, en zei, wijs mij toch waar hier het huis van de ziener is. Samuel antwoordde Saul en zei, ik ben de ziener. Ga voor mij uit naar de hoogte en eet vandaag met mij. Dan zal ik u morgen vroeg laten gaan en u alles vertellen wat er in uw hart leeft. Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al 3 dagen zoek zijn, laat dat u niet aan het hart gaan, want ze zijn gevonden. En van wie ze alles zijn, wat begeerenswaardig is in Israël, is het niet van u en van uw hele familie. Toen antwoordde Saul en zei, ben ik niet een Benjamiet uit de kleinste van de stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van al de geslachten uit de stam van Benjamin? Waarom spreekt u mij dan aan met zulke woorden? Samuel nam Saul en zijn knecht mee, bracht hen in de kamer en gaf hun plaats aan het hoofd van de genodigden. Deze waren met ongeveer 30 man. Toen zei Saul tegen de slachter, geef het deel dat ik u gaf, waarvan ik tegen u zei, houd het bij u. De slachter bracht een achterboot met wat eraan zat en zette die Saul voor. Samuel zei, zie, dit is wat overgebleven is, zet het voor u en eet, want het is voor u bewaard voor deze gelegenheid, toen ik zei, ik heb het volk uitgenodigd. Zo at Saul op die dag met Samuel. Daarna daalde zij van de hoogte af naar de stad en hij sprak met Saul op het dak. En ze stonden vroeg op. En toen de dageraad aanbrak, gebeurde het dat Samuel Saul naar het dak riep met het verzoek, sta op, dan zal ik u laten gaan. Toen stond Saul op en ze gingen beiden naar buiten, hij en Samuel. Terwijl ze afdaalden naar de rand van de stad, zei Samuel tegen Saul, zeg tegen de knecht dat hij alvast voor ons uitgaat. Toen ging hij weg. Maar blijft u nu staan, dan zal ik u het woord van God laten horen. Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg boven op zijn hoofd, kuste hem en zei, is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Vader, we willen zo bidden dat u ons echt heel kort bijkomt in deze tekst, dat u zichzelf openbaart en dat u ieder van ons echt hoofd voor hoofd echt wil zegenen. Dat is mijn gebed in Jezus' naam. Amen. Weet u, in het gezin van Saul is het erg onrustig. Er ontbreken ezelinnen. En iedereen die weet eigenlijk misschien wel dat je als je zoiets gebeurt, op een gegeven moment, dan misschien is er ergernis. Misschien zijn er vragen van wie heeft het eigenlijk gedaan? Wie heeft dat, die ezelinnen laten lopen? Wie is het schuld? Altijd wordt er wel de schuldige eigenlijk gezocht. En misschien zijn ze wel gestolen. En wie kent dat niet dat het tegen zit? Dat er een echte tegenslag is. En soms zijn dat kleine dingen. Je fiets is gestolen. Weet je, er zijn dan allerlei gedachten hierover, maar niemand denkt, en dat is, niemand denkt aan een goddelijk plan. Weet je, wat is nu eigenlijk het zoekraken van ezelinnen? Hoe kan dat nu leiden tot een zalving van de koning? Want als je dat hele, zeg maar, de hele geschiedenis eigenlijk leest, wat mij echt verrast heeft in de studie deze week, was dat God door alledaagse dingen eigenlijk werkt. Weet je, het zijn ogenschijnlijk hele kleine dingen, hele rare omstandigheden waarin hij leiding geeft. En soms zijn de dingen onbelangrijk en je ziet ze niet. Maar als je nu naar die geschiedenis leest, dan zijn er, zeg maar, Samuel die krijgt een profetie. Hij zegt, morgen komt er iemand die zul je tot koning zalven. Saul weet van niks. Hij heeft geen enkel benul wat er eigenlijk gaande is. Ezels zijn kwijt. Zijn vader zegt, de ezels zijn kwijt. Dus hij gaat op pad met een knecht. Hij gaat door het hele land. Je ziet die hele reis, zie je voor je geschilderd. God wil dat we een hele reis voor ogen krijgen. En dan zie je, daar is het niet, en daar is het niet, en daar is het niet. En dan is het eten eigenlijk eens op. En Saul komt niet op het idee, we moeten naar de profeet. Nee, die knecht die zegt, ja, we zijn nu inmiddels hier aangeland. Ik weet dat hier een profeet zit. Laten we naar hem toe gaan. Ja, zegt Saul, we gaan niet met lege handen. We hebben niks. Dus laten we maar naar huis gaan. Nee, zegt die knecht, ik heb nog toevallig iets van zilver in mijn hand. Dat kunnen we geven. Oké, dan komen ze toevallig vrouwen tegen die net het dorp zijn uitgegaan, want die moeten toevallig heel water hebben. Dan vragen ze toevallig aan hun, waar moeten we die ziener, waar moeten we die profeet vinden? Dan moet die kant uitgaan. Toevallig komen ze direct Samuel tegen. Ze vragen aan Samuel, waar is die profeet? En Samuel zegt, die profeet, dat ben ik. En nu is het zo dat het hele typerende is aan deze hele geschiedenis, dat niemand, eigenlijk ook ik niet, als ik naar die hele geschiedenis lees, daarom heb ik het met u gelezen. Ik hoop dat u echt ziet waarom dat ik het helemaal gelezen heb. Je hebt helemaal niet in de gaten dat er iemand de regie heeft die daarachter zit en al deze toevalligheden die komen uit dat er een dag van tevoren de profeet een profetie heeft gekregen en dat hij zegt dat de Heere God hem heeft onthuld. Morgen omstreeks deze tijd zal ik een man uit het land van Benjamin naar u toe zenden. Die moet u tot vorst salven over mijn volk Israël. Wat Samuel weet, daar moet u ook over nadenken, wat hij weet is, er is iemand gekozen. Dat zegt God, ik heb iemand gekozen. Morgen komt hij voor je neus. En hij weet echter niet wie het is en hij weet niet hoe het gebeurt. En het bijzondere is gewoon dat hij in de rust begint zijn voorbereidingen te treffen. Ik vind dat echt indrukwekkend. Hij slaat niet in een actiemodus. Hij gaat gewoon aan de gang met de dingen waar hij moet mee bezig zijn. Hij begint gewoon met zijn werk te doen. Het alledaagse begint hij te doen met een intense verwachting. God heeft het gezegd. God zal het invullen. Hij zal het eigenlijk wel, zeg maar, zover doen. En hij neemt een verwachting mee, want in feite, er wordt in het geschiedenis wordt dus gezegd van, daar is een achterbout, een schenkel van een dier is daar achtergehouden. En dan vind je in Leviticus 7, vers 32, dat moet je thuis maar eens opzoeken, dat was het deel wat voor de priester werd gereserveerd. Als er een offer werd gebracht, dan staat in Leviticus 37 dat deel wat achtergehouden werd, dat moest, zeg maar, apart worden gelegd. En dat was voor de priester. En dan zie je eigenlijk dat hij, zeg maar, dat deel achterhoudt. En dan is het zo dat hij Saul ontmoet. Hij weet niet welke weg dat deze man is gegaan. Hij weet ook niet hoe die nu ineens voor zijn neus staat. Het is precies de tijd en de ding wat God heeft gezegd. Maar hij heeft de voorbereidingen getroffen in geloof. En dan zie je eigenlijk dat hij dan, Saul, dat is echt ontroerend voor het karakter, daarom houd ik zo ontzettend van die profeet, dat hij, zeg maar, stilzwijgend, gebeurt er nu het volgende, hij geeft zijn plaats aan de tafel aan Saul. Aan het hoofd van de tafel, dat was zijn plek. Hij zat aan het hoofd van de tafel, hij was de belangrijkste man, Samuel was de richter. Hij was de belangrijkste persoon van deze 30 die hij, zeg maar, die daar aanwezig waren. En hij reserveert de plek voor Saul. En hij geeft hem het beste deel van het vlees, want dat was ook voor hem gereserveerd. En in feite zie je hier wat hier eigenlijk gebeurt. Dat is dat hij niet alleen het beste stuk aan de eregast geeft, maar hij geeft zijn plek aan hem. Zijn plaats. Dat vind ik echt groot. Aan een man die eigenlijk helemaal niet weet waarvoor die daar is. En ook een man, als je kijkt naar het leven van Saul, die eigenlijk een erg minderwaardigheidsgevoel heeft. Daar kan ik nu niet op ingaan, maar je ziet gewoon dat deze man koning nog moet worden. Het is niet een dusdanige persoonlijkheid dat je zegt, nou, hey, die zetten we nu eens aan het hoofd van de tafel, dat is de eerste en de geweldige koning. Dat blijkt ook uit het leven dat hij eigenlijk, dat het op een hele trieste manier eigenlijk eindigt. En weet je, als ik zo terugkijk, dan moest ik denken aan de meest belangrijke dingen in mijn leven zijn gebeurd terwijl ik niet wist dat het de belangrijkste dingen waren voor mijn leven. Er kwamen dingen in mijn leven, ik zal u twee noemen van de vele die er zijn, waarin de regie eigenlijk was. Bijvoorbeeld de ontmoeting met mijn vrouw Rietje. Ik was 17, zij 18. Ik ging naar de carnaval. Ik was helemaal niet op een vrouw gericht. Ik wist helemaal niet waar ik mee, zeg maar, ik was daar echt niet mee bezig. Ik ga nu de vrouw van mijn leven eigenlijk zoeken. Een vrouw waar ik mijn verbond mee zal sluiten. Ik ging naar carnaval. Ik ging dat feest vieren. En op die avond was het grootste geschenk wat God uit de hemel me gegeven had, ontmoette ik Rietje. Ik was daar echt niet mee bezig. En de paden kruisten ons en we zijn zeg maar vanaf die tijd niet meer bij elkaar weggegaan. En ik heb het niet gezocht. Ik was niet echt mee bezig met een vrouw zoeken. Ik was te jong. Ik had nog veel studie. Ik was daar echt niet mee bezig. Rietje ook niet. Dat zei ze maar trouwens. Ook dat ze daar niet mee bezig was. Dus toen zeiden we tegen elkaar, we gaan geen verkering aan elkaar vragen. Wat er uiteindelijk wel van gekomen is. Maar het was gewoon dat God op de achtergrond zijn regie had. Een andere gebeurtenis, ongeveer 40 jaar geleden. We waren 7 jaar al tot geloof gekomen. We waren bijbelstudie aan het doen. We hadden geen notie wat gemeente was. We hadden geen notie, we gingen wel het land in. We gingen mensen ontmoeten die Christus ook kenden. We kwamen uit de Rooms-Katholieke Kerk tot geloof. En ons gedachte over kerk was de kerk zoals iedereen een kerk ziet. Met een toren en een haantje erop, dat was de kerk. En er was een actie, er is hoop. Kon je een boekje aanvragen? En wij hadden een boekje aangevraagd. En op een avond ging de bel. Stond er een vrouw met een dikke buik, zoals een verwachting van de eerste. Stond aan de deur en naast haar nog een jonge man. En die kwamen ons dat boekje brengen. Dat waren Edward en Ellie. Edward en Ellie werden gestuurd en we hadden echt een gesprek aan de deur en ze komen naar binnen, want er was meteen gemeenschap, broederschap, wat we eigenlijk proefden. Dat was iets wat we gemeen hadden en dat was de Heer Jezus. En vanaf dat moment kwamen we in deze gemeente. Ik was met Rietje niet bezig met gemeente zijn. En het is gewoon, zoals Saul niet bezig was om koning te worden, was er toch iemand die zeg maar een absolute regie had. En het begon met het zoeken van ezels. En dan iemand anders die krijgt dan een profetie. En het is niet met hoogdravende gedachtes. Weet je, God spreekt niet met een hemelse tamtam. Met nog een profetie dat we kregen. Nog dat er donder of bliksem of trompetgeschaal we hoorden. En toch waren dat de meest indrukwekkende en mooie momenten in mijn leven. Waarop ik terugkijk en zeg, ja, dat was Gods regie. En ik denk dat God vaak, en ik denk zelfs meestal, onopvallend te werk gaat. Ik denk dat het echt meestal op de achtergrond is. Een van de boeken die me erg ontroert, en dan wil ik u iets laten zien van de karakter van God en hoe dat in uw leven kan werken, zodat u daar een bepaald gevoel voor krijgt, dat u niet op de trompetten en op de profetieën en op de spreekbuizen gaat helpen, maar dat hij kijkt naar die fluisterende, stille, verborgen stem die de regie heeft en die de dingen bij elkaar brengt. Een van de boeken die me erg aanspreken in de Bijbel, wat me echt ontroert, is het boek Hosea. Vooral de eerste hoofdstukken. Daar gaat het erom dat er een ontrouwe echtgenoot is, een onverschillige moeder, die haar man verlaat, haar kinderen echt in de steek laat en ze geeft zich aan andere mannen. Ze wordt misbruikt, ze wordt als slaaf eigenlijk verhandeld. En steeds is er op de achtergrond voor deze vrouw de echtgenote die voor haar zorg draagt, zonder dat ze het weet. Laat die tekst maar even zien. Er staat in Hosea 2, vers 7 staat daar. Zij erkent echter niet, dat is een klacht van de Heere God. Zij erkent echter niet dat ik het ben die haar het koren, de nieuwe wijn, de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb. Op de achtergrond is het zo dat deze vrouw verlaat haar man, verlaat haar kinderen. En op de achtergrond is het de profeet zelf die voor haar zorgt. En ziet en volgt wat er met de vrouw gebeurt. En God geeft dat beeld om te laten zien. Het volk heeft zich van mij afgewend. Het volk heeft mij verlaten. Maar ik ben op de achtergrond en zorg ervoor. Dat is zo ontzettend ontroerend. Vooral als je weer met verdriet te maken hebt. En dat je echt ervaart dat je denkt, waar is nu God? En dan zie je dat hij op de achtergrond is hij met deze vrouw is hij bezig. Met Israël is hij bezig. Met Israël, zijn geliefde. En dan zie je het verschrikkelijk wat er gebeurt. Dat is namelijk, dat is zo ontroerend. Maar dat heeft ook echt te maken met de onvoorwaardelijkheid van Gods liefde op de achtergrond en niet zichtbaar. Dat deze vrouw krijgt goud, krijgt zilver, krijgt zeg maar die dingen die hier eigenlijk beschreven zijn. Koren, nieuwe wijn en olie. En als je de geschiedenis leest in Hosea, je moet het maar eens doen, dan verhandelt ze dat voor de afgoderij. Ze krijgt het van de geliefde en zij misbruikt het om het zeg maar aan Baal te geven. En toch houdt God niet op om dat volk te zoeken. Toch is het zo, hij ziet het gebeuren, wat er gebeurt met de dingen die hij geeft, en toch houdt hij niet op. Op de achtergrond, en niemand heeft in de gaten dat het hij is. Ik heb u lief, omdat ik u lief heb. Er is geen enkele reden anders dan de liefde van God dat hij ons lief heeft. En weet u, dat is zo bijzonder dat dat je, als je zeg maar niet meer weet wat je moet, dan je gewoon aan het werk gaat. Gewoon met de dingen bezig bent of stil bent. En dat je, misschien denk je wel, mijn leven is zo normaal en zo anders. Hoe zou dat, ik heb misschien niet gestudeerd of je voelt je, of je denkt alleen maar dat je een huisvrouw bent. Of hoe mensen ook over zichzelf kunnen denken. Het is zo indrukwekkend als je dus echt kunt zien wat God in je leven op de achtergrond echt doet. Dan gaat het in een stroomversnelling, dat offerfeest is voorbereid en alles komt in een totaal ander licht te staan. Weet je, het is geen offermaaltijd en het is ook geen maaltijd van 30 personen die daar samenkomen. Het is een koningsmaaltijd. Een maaltijd die is voorbereid om zeg maar samen met Saul te eten. Hij zal de eerste koning zijn. En dan neemt Samuel hem mee, spreekt hem onder vier ogen. En dan wordt dat gesprek de volgende dag voortgezet. En nu komt een vers, zeker ook in de context waarin we deze week een beetje geleefd hebben, de afgelopen week, komt een tekst. Misschien komt dat daardoor dat het mij heel erg geraakt heeft. Maar ik ben daar een tijdje bij blijven stilstaan, bij die tekst dat Samuel tegen Saul zegt, stuur je knecht weg, maar blijft u staan, dan zal ik u het woord van God laten horen. Ik ben blijven stilstaan bij blijf staan, stilstaan, stil worden om Gods woord te horen. Stil worden om gewoon bij hem te zijn. om te staan. Om gewoon te blijven staan. Soms kun je niet vooruit. En soms kun je niet achteruit. En dan weet ik in mijn eigen leven dat er momenten waren. Ik kon niet vooruit en ik kon niet achteruit. Maar dan was het zo dat ik wilde staan. Gewoon blijven staan. En dat ik echt kon horen in die stilte wat God tegen mij zou zeggen. En weet je, wat mij echt ontroert in deze hele geschiedenis, die heeft me heel veel zegen gebracht. Wat me heel erg ontroert, dat is dat deze Samuel, deze jongen, met 4 jaar komt hij in de tempel. En dan met de 10e jaren, als God tot hem bespreekt, begrijpt hij niet. Verstaat hij niet. Hij denkt, het is Eli. Maar er staat er in 1 Samuel 3, vers 7, hoe dat komt. En het komt dat er staat, hij kende de Heere niet. Hij kende de Heere nog niet. Hij kon zijn stem nog niet verstaan. Hij kon die fluisterende stem niet staan. Ik heb toen bij met u stilgestaan dat je, er moet tijd zijn om je te oefenen, om die fluisterende stem door Gods woord heen, door zijn genade en zijn Heilige Geest, om die te verstaan. En hier zie je nu een man, oud geworden, die een hele vertrouwelijke, intieme omgang heeft met God ontwikkeld. En tegen een ander kan zeggen, blijf nu een staan, ben een stil, word een stil, ga een zitten, zodat ik je het woord van God kan laten horen. Dat is hetzelfde, moest ik denken aan Martha en Maria. Martha die zo druk is. Martha die zo aan het dienen is. Martha die alles zo heeft voorbereid en zich echt wil ploeteren voor de Heere God. En zich wil inzetten voor de Heere God. Die de Heere Jezus wil bedienen en de gasten wil bedienen. En dat de Heere Jezus dan tegen haar zegt, Martha, 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 Martha. Wat ben je toch bezorgd en wat ben je toch druk over vele dingen. Eén ding is slechts nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En weet je wat dat deel was? Heel eenvoudig. Zitten. Zitten aan de voeten van Jezus. En luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Maar daarvoor moet je zitten. Martha kreeg het niet, die kreeg niks mee. Daarvoor moet je aan de voeten gaan zitten. Dan moet je stil zijn, dan moet je blijven staan. En je ziet eigenlijk ook, je moet het maar eens opzoeken, stil zijn voor God, prachtige teksten, prachtige stille tijd. Mocht ik daar over houden, over het stil zijn en het stil zitten bij de Heere God in alles wat om je heen gebeurt. Maar je moet ontzettend opletten dat het niet zo is, zoals bij Jesaja 30, vers 15 en 16, dat de Heere God dat ook echt aangeeft en zegt, want zo zegt de Heere, Heere, de Heilige van Israël, door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn, maar... Dat is zo verdrietig, dat is zo ontzettend verdrietig. Maar, als er staat nu maar God, dan is dat een ongelooflijke openbaring. Maar hier staat maar, u hebt het niet gewild. U zegt nee. En als je de context leest, waarom wordt er nee gezegd? Omdat we vertrouwen, omdat Israël op dit moment vertrouwt op zijn eigen kracht. Daar staat dat ze willen vertrouwen op hun eigen paarden. Dat wil zeggen op hun eigen militaire macht. Op je eigen mogelijkheden. Op je eigen kunnen. Op je eigen capaciteiten. Op alles wat je aan ervaring hebt. Daar wil je eigenlijk op vertrouwen. Dat is ook de eerste neiging die we hebben. Het is niet de neiging dat we stil willen zijn en rust willen hebben. Dat we willen blijven staan. En zeggen, spreek Heer. En ik vind het zo machtig dat dat zo is. Dat God in Samuel dat tot ons spreekt. Tot u spreekt. Ik rond af met die hele geschiedenis. Het is een, zeg maar, u denkt, waarom heeft hij daar nu 30 versen voorgelezen? Want er gebeurt toch niks, in principe. Als je het niet ziet, gebeurt er niks. Als je achter de schermen mag kijken, dan gebeurt er van alles. Dan ben je zo gelukkig en zo, dat is, zo vertrouwd, zo geborgen, zo gedragen. Omdat je ziet, er is iemand die de regie heeft. Eigenlijk loopt alles in het honderd, maar er is iemand die boven alle omstandigheden staat. Alleen de uitnodiging is, wil je stil zijn, zegt God. Wil je rust hebben. Wil je aan de voeten van Jezus komen zitten. Wil je op mij vertrouwen. Zie je, zoals bij Hosea, dat ik zorg draag, ook in alle ellende die je overkomt. Of je dat nu zelf schuld bent, of dat het je gewoon overkomt. Niet gezocht, niet gewild, maar het is zoals het leven dat brengt. Laten we zo stil zijn. Even. Dat u zelf een heel persoonlijk moment heeft met de Heer God. En dan zal ik bidden. En dan zullen we ook meteen de zegen uitspreken. En dan zullen we nog een slotlied zingen. Laten we gaan staan. Vader, we willen u zo danken dat u zich zo openbaart in de gewone dingen. En ondanks dat u gekrenkt wordt door het volk en afgewezen wordt omdat ze een koning willen, wilt u zorg dragen. Hoeveel te meer wil die zorg dragen voor ons, die moeite kennen en pijn en wat het leven ons overbrengt door de gebrokenheid van deze schepping. Maar u wil ook dat we stil zijn. Dat we gaan zitten. Dat we ons overgeven aan u. O Heer, wil u dat in ons leven leggen als zegen, als troost en genade. Ik wil zo deze dienst ook graag afsluiten, Vader, met de zegen die u zo steeds weer over ons geeft. Ik wil u zo ontzettend danken dat u het bent die deze woorden steeds weer opnieuw, ook in deze speciale periode, waar we met veel verdriet te maken hebben, met veel gebrokenheid, met zoveel hartverscheurende dingen. Dat we toch echt ons mogen vastklampen, dat u deze woorden spreekt over ons. Dat u zegt dat u ons wilt zegenen, dat u ons wilt behoeden, dat u uw aangezicht over ons wil laten lichten. En Heer, u zegt heel persoonlijk, ik wil genadig zijn. En zo willen we ook die zegen zo uitspreken, dat uw aangezicht zich over ons verheft. En dat we ook mogen weten dat u uw vrede over ons wil uitstorten. De vrede van de Heer Jezus. En zo willen we deze week ingaan. Dat we dat mogen koesteren, hoe verschrikkelijk ook de omstandigheden zijn, hoe moeilijk het ook is, dat we echt mogen weten, het glipt u niet uit de hand, ook al kunnen we het niet plaatsen, ook vinden we geen antwoorden, ook zijn we radeloos, ook zijn we, Heere God, zo door een dal van duisternis lopen we. Dan weten we dat u bij ons bent. Zo dragen we deze week aan uw genade op en we denken speciaal aan de gezinnen die we genoemd hebben bij de mededelingen. Dat u hen echt omringen wilt met uw liefde en uw diepe genade. Dat ze deze zegen uit Numeri op een hele speciale manier mogen ervaren. En dat wij als gemeente rondom deze gezinnen en families mogen staan. Zo dragen we elkaar op aan uw diepe genade. En uw zegen vragen we over ieder die luistert. En we danken u in Jezus' heilige naam. Amen.